Toeristische Omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. December is de maand dat wij elkaar veel cadeautjes geven. In Zuidoost-Azië is geven iets van alle dag. Elke ochtend gaan boeddhistische monniken uitbedelen en geven de dorpelingen hen voedsel voor die dag. Even na vieren gaan we uitgebreid in op het begrip dana, oftewel vrijgevigheid. Maar december is natuurlijk ook de maand van de verlanglijstjes. Want zelfs wie denkt vrij sober te kunnen leven, kan nog in de valkuil van het immateriële verlangen vallen. Straks hoort u zenleraar Tenkai Sensei over spiritueel materialisme, oftewel een overmatig verlangen naar verlichting. En tenslotte, het laatste gesprek in onze serie over jonge boeddhisten, een gesprek met de danser en choreograaf Joost Vrouweraads. Maar nu eerst boeddhistische rituelen in een Nederlandse film. De Japans-Nederlandse pianiste Tomoko Mukayama maakte een spectaculaire installatie rond het onderwerp vruchtbaarheid. Deze installatie van duizenden witte jurkjes stelde ze tentoon in een klein dorpje in het noorden van Japan. Regisseur Aliona van der Horst volgde haar met de camera. Aanstaande donderdag zendt de VPRO haar film Water Children uit op televisie.
Aliona van der Horst, Waterkinderen, jouw nieuwste documentaire. Het is een tamelijk ingewikkeld verhaal. Hoe zou je het zelf samenvatten?
Ja, dat is dus het grappige dat dat mij de afgelopen 3 jaar niet is gelukt om samen te vatten. Ik denk dat het een film is, ja, ik noem het een film over cyclus van het leven, over vruchtbaarheid. Aan de hand van een kunstwerk van een Japanse kunstenaar en pianiste.
Ja, de aanleiding is een kunstwerk van Tomoko Mukayama, die in Japan een soort kathedraal van witte jurkjes heeft gemaakt, maar gekleurd met menstruatiebloed.
Die kathedraal is heel mooi en heel esthetisch en etherisch en daar dwaal je doorheen. Het is allemaal echte zijde jurkjes, dus met heel mooi zacht gefilterd licht. En daar raak je eigenlijk al helemaal door in een, ja, toch wel een andere staat. En dan helemaal in het midden van de kathedraal is een ruimte. En daar hangt een groot werk wat bestaat uit de concertjurken van Tomoko. Die ze de afgelopen 6 jaar heeft geverfd met menstruatiebloed. En het mooie is dat door de manier waarop ze dat heeft gepresenteerd. En op het moment dat je er woorden aan geeft, net zoals in dit interview, dan komt het eigenlijk niet meer zo over. Als je het beeld ziet, is dat gewoon een heel sterk beeld. Wat wel heftige emoties oproept. Maar niet meteen oproept van, oh, gadverdamme, dat ziet er vies uit. Terwijl als ik er nu over vertel, dan denk je, ja, menstruatiebloed, nou, daar heb ik niet echt geen zin in. En ik moet zeggen dat, omdat ik natuurlijk al heel lang werk, voel ik dat niet meer zo. Ja, je bent eraan. Maar ik voel ook wel ergens dat in gesprekken, dat ik, als mensen vragen waar gaat je film over, dan verzwijg ik eigenlijk dat stukje van het bloed. Omdat het ook eigenlijk niet zozeer gaat om de menstruatie in al zijn aspecten. Het gaat meer over de menstruatie of het maanbloed, zoals zij dat noemt, als een teken van vruchtbaarheid en mogelijkheid om nieuw leven te scheppen.
Ja, en ze zegt zelf ook in de film ergens, dit is goed bloed. Vredig bloed, terwijl we meestal kijken naar slecht bloed. Bloed van oorlog en geweld en ongelukken.
Ja, ik vond het een hele mooie uitspraak van haar, omdat je er eigenlijk nooit zelf ook zo naar kijkt. En zeker je eigen ongesteldheid. Oh ja, nou gaan we weer. Hè? Dus meer woorden maak je er eigenlijk niet aan vuil.
Ja, ze heeft dan dat kunstwerk in haar geboortedorp tentoongesteld.
Ja, het is niet haar geboortedorp. Het is een dorp in Noord-Japan. En het maakt eigenlijk onderdeel van een hele grote expositie waarin kunstenaars worden gevraagd om in de dorpen kunstwerken te maken. En het is daar geëxposeerd in de sporthal.
En daar komen vrouwen en ook mannen naar kijken. En die reageren wel heel verschillend, hè?
Nou ja, het idiote is dat je helemaal niet zou verwachten dat de mannen eigenlijk dat veel positiever opnemen dan de vrouwen. En ook vanaf het begin, toen Tomoko dat project initieerde, kreeg ze ontzettend veel weerstand. Maar de weerstand was vooral van de vrouwen die zoiets hadden van, ja, moet dat nou? En die mannen zeiden eigenlijk van, ja, god, ik zou wel eens een keer dat bloed willen zien van een vrouw. En ja, we vinden het eigenlijk ook best wel interessant. Daar kwam het op neer. En in de film zit er een boer. En die zegt iets heel moois. Hij zegt van ja, het is eigenlijk een soort requiem voor die gebeurtenis. Die kathedraal van witte jurken met daarin dat rode geheim, zou je kunnen zeggen. En hij vindt dat ja, toch ook wel heel mooi dat het er is. Terwijl zijn vrouw vindt het verschrikkelijk. Die heeft zoiets van ja, moet dat nou? En die mannen die zitten dat maar een beetje op te hemelen. Terwijl wij hebben de last en de pijn en het gedoe ermee. En ja, ik kan er eigenlijk ook geen ongelijk geven, moet ik zeggen.
Nou ja, alle vrouwen herkennen wel heel veel natuurlijk in dit verhaal. Er zitten zoveel kanten aan die menstruatie waar ook niet altijd over gepraat wordt door vrouwen onderling. Is me opgevallen.
Ja, het is een veel groter taboe dan je denkt. En ook, ik merk, het is ongelooflijk zoveel weerstand. En in Nederland ook, zelfs in ons vrijdenkend landje. Ik heb hem vertoond in Duitsland. Daar durfden mensen geen vragen te stellen na de film. En daarna kwamen ze wel achteraf naar me toe hoe mooi ze het vonden, hoe bijzonder. En dat ze toch daarover wilden praten, maar niet in een zaal met andere mensen erbij.
Maar ja, toch ook heel lang hebben we gehoord dat we onrein zijn als we menstrueren.
Ja, ja, het zit heel diep, dat gevoel. En Tomoko die probeert dat eigenlijk te weerleggen. Zich van, god, als je er nou eens eventjes op een andere manier naar kijkt, wat is het dan? En voor haar komt het heel erg voort uit. Ja, iets wat wel meer vrouwen kennen, volgens mij, als je dan een beetje de 40 nadert en denkt, ik heb nu nog even de mogelijkheid om een kind te maken. Want nu bloed ik nog, maar op een gegeven moment niet meer. En hoe moet dat dan? En dat besef van eindigheid, van die vruchtbaarheid, was voor haar ook het moment waarop ze dacht van, nou, laat ik dat bloed dan opvangen en als iets heel moois en heiligs beschouwen en het op mijn mooie Coco de Chanel jurken en Nissin Miyake en allemaal hele dure jurken. En die heeft ze daarmee echt geverfd.
Je bent niet blijven stilstaan bij het project van Tomoko, want je bent nog verder gegaan. Je bent in Japan ook op reis gegaan naar boeddhistische tempels, waar ze speciale rituelen hebben voor de waterkinderen. Hè? Wat, misschien kun je eerst even uitleggen wat waterkinderen precies betekent daar.
Ja, Mizuku Jizu is het Japanse woord ervoor. En dat is inderdaad, ja, Mizuku is water. Jizu is eigenlijk een helper van de Boeddha, een bodhisattva. En wat eigenlijk alleen volgens mij in Japan bestaat, en misschien nog een beetje in andere Aziatische landen, maar verder niet, is dat kinderen die ongeboren zijn, die nou ja, na een miskraam of een vroeggeboorte, of eigenlijk bestaat een ziel op het moment dat het eitje en het zaadje versmelt en dan is er een ziel. Maar die kinderen die dat niet hebben gered, daarvoor is er een ritueel voor de ouders waar ze over kunnen rouwen. Verschillende tempels doen het op verschillende manieren. Maar een van de manieren die ik heel mooi vind is dat er een beeldje wordt bijgezet van die Jizu, hè, voor de waterkinderen. En dat is zowel het godje wat helpt om jouw ongeboren kind te begeleiden naar de hemel. Dat hij niet ergens daar in zo'n tussenvorm blijft zitten. Maar hij ziet er zelf ook uit als een soort baby. Dus heel veel mensen die dat ritueel doen, die gaan die beeldjes ook aankleden en ja, daarheen gaan. Een paar keer per jaar in de zomer, in de winter. Ik sprak een echtpaar, een hele oude man, een hele oude vrouw. En die vertelde dus dat ze één keer per jaar komen. Zijn vrouw had 40 jaar geleden miskraam gehad. En elk jaar komen ze gewoon één keer per jaar eventjes daarheen. En dan is zij weer heel even verdrietig. En ja, dus ik vond het heel, heel ontroerend.
Krijgen die kinderen ook namen?
Nee, want het is niet echt een kind eigenlijk. Hè? Dus ik weet ook dat de boeddhistische priesters, die vinden het ook een beetje onterecht dat ze worden aangekleed. Want ze zeggen van, ja god, eigenlijk is het natuurlijk niet de belichaming van een babytje. Het is gewoon de Jizu, de bodhisattva. Dus ja, waarom zou je die nou aankleden? Aan de andere kant, ik merk ook dat heel veel priesters die ik daar heb gesproken, die zijn ook van, laat ook maar. En ik begrijp het ook wel. En het klopt niet. Maar ja, als dat nou mensen die troost biedt, dan is dat prima. En zo is het gegroeid.
En wat is de rol van de priester erbij?
In de tempel die je ziet in de film is het in ieder geval zo dat de priester van tevoren meldt je aan. Dan gaat hij echt een paar weken bidden om de geest in het beeld te krijgen. Dus het is ook een hele spirituele aangelegenheid. Ik bedoel, ik kan ook wel zo'n beeldje paf daar neerzetten, maar dan is het niet bezield, zou je kunnen zeggen. En dan is er een ritueel wat wij niet wilden filmen en ook niet mochten filmen, waarbij zo'n beeldje bij wordt gezet en dan worden de bloemen neergelegd. Er zijn ook allemaal liedjes en zo. En dan gaat het eigenlijk over dat de ouders wensen dat hun ongeboren kindje of het jong gestorven kindje, dat de bodhisattva hem meeneemt. Hè? Dus als je het gewoon in Nederlands soort psychologische termen gaat uitleggen, dan heb je natuurlijk van, ja, je wil eigenlijk zo'n kindje bij je houden of je wilt helemaal niet loslaten. En dit geeft je een soort gelegenheid om te zeggen van, oké, ga maar mee naar die andere wereld. En dan worden die kinderen onderdeel van de voorouders. Dus eigenlijk is een jong gestorven kind hoort net zo goed bij je oma en je opa en je achtergrootoma. En dat hele scala aan voorouders wat ze in Japan hebben en die allemaal toch een beetje vanuit die andere wereld met je meekijken en met je meeleven.
Ja, ik heb op de foto op jullie website staan zo'n hele rijen van die beeldjes, hè?
Ja.
Dus die zijn naast de gewone begraafplaats of crematorium? Of...
Nee, het is echt in tempels. Dat is ook een verschil, hè? Dus je hebt een tempel en een afdeling van de tempel is dan daaraan gewijd. Aan de ene kant is het een heel oud ritueel. Al uit de Edo-periode zijn er plekken bekend waar mensen dat soort beeldjes neerzetten. Bijvoorbeeld zo'n grot, wat ook in de film voorkomt. Maar dat ging toen nog niet zozeer om ongeboren kinderen, maar echt heel jong gestorven kinderen, omdat er ontzettend veel hongersnoden waren. En in de jaren 50 werd dat ritueel weer nieuw leven ingeblazen. En dat kwam eigenlijk vanuit de bevolking. Want toen is abortus veel meer gepraktiseerd en was ook wel min of meer legaal. En de mensen hadden behoefte aan een ritueel om daarmee om te gaan. En toen heeft die priester, die zei, mijn vader is ermee begonnen. En er kwamen gewoon mensen die zeiden, ja, ik moest abortus doen en ik wil dat de ziel rust vindt. En mijn vader was er eigenlijk op tegen, maar ja, goed, ja, je moet toch een beetje doen wat de mensen willen en niet wat ik wil. Dus het is iets heel gewoons in die zin dat het vanzelfsprekend wordt geacht. Dus alle mensen die we spraken, die zeiden van, heb je dan niet zoiets in Nederland? Maar hoe doen jullie dat dan? En moet je dan zomaar met je verdriet verder? En kan je dan niet ergens een begraafplaats of iets anders? Ik vond het echt onbegrijpelijk dat het niet buiten Japan bestond.
Je had zelf natuurlijk ook nog een reden om in deze materie geïnteresseerd te zijn. Hè? Want jij in de film vertel je dat jij eigenlijk heel graag kinderen zou willen. En dat is nog niet gelukt.
Ja.
En jij beklaagt je er eigenlijk over dat je dat helemaal niet kan laten zien. Dat je daar niet eens een ritueel voor zou kunnen doen.
Ja, het is natuurlijk een soort heel raar onzichtbaar verlies. En alle mannen en vrouwen die ik heb gesproken erover, die beamen dat. Want elke keer als het dan niet lukt, elke maand hoop je erop en dan toch weer die ongesteldheid. Of je doet al die vreselijke medische ingrepen waardoor het nog beladender wordt. En je hebt niks. Er is geen vorm, hè? Er is helemaal geen vorm. Dus dat vormeloze maakt ook dat het een beetje gaat woekeren. Hè? Dat het niet duidelijk is. Er is niet een begrafenis, er is niet een graf. Er is niet een moment dat je met z'n allen zegt, nou jongens, nu is er dit gebeurd en we gaan weer door.
U hoorde Janet Werkhoven in gesprek met regisseur Aliona van der Horst. What the Children wordt donderdag 29 december uitgezonden om 11:15 s'avonds op Nederland 2. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse column, die vandaag wordt verzorgd door Anne-Wieke Vroom. Wat hebben de maagd Maria en de bodhisattva Kuan Yin met elkaar gemeen?
Het mooiste aan het kerstverhaal heb ik altijd de icoon van de Annunciatie gevonden, waarop de communicatie tussen Gabriel en Maria wordt afgebeeld. Met name de middeleeuwse versies ervan, van Fra Angelico bijvoorbeeld. Eenvoudig, verstild. Kunt u zich die icoon voor de geest halen? In mijn favoriete versie zit Maria met een licht gebogen hoofd in een vertrek te lezen, in een rode jurk met een blauwe cape erover. De engel Gabriel heeft een roze gewaad aan, met heel veel goud erin. Hij bevindt zich in hetzelfde vertrek, maar tussen hem en Maria staat een zuil, wat aangeeft dat de twee uit verschillende werelden komen. Hij buigt een beetje naar beneden om op ooghoogte met Maria te komen. De beweging zit nog in zijn lichaam, alsof hij net komt aangevlogen, een stuk vleugel nog buitenshuis. Hij spreekt de woorden van God, die, in goud geschilderd, door de lucht heen in bogen naar Maria toestromen. Puur dat beeld, Maria, ontvankelijk van hart, sereen, pretentieloos, haar boek nog op haar knie, en dat er dan een engel tegen haar spreekt. Maria is gewaar van wat er gebeurt. En, dat zei ik er vroeger bij als ik het plaatje zag, ze bewaarde deze woorden in haar hart. Het leek mij toen de enige zinnige reactie, verstild zitten en in je hart overwegen. Nu denk ik, wellicht zou ik me te pletter schrikken, zo'n stralende engel op het balkon, maar dit heb ik nooit echt zo gevoeld. Als woorden van God komen, kan dit, de mystici ten spijt, geen angst inboezemen. In mijn beleving, en dat is waarschijnlijk waarom de afbeelding me nog steeds zo raakt, wacht Maria al lang, al wist ze misschien niet dat ze wachtte op die engel. Uit de icoon van Angelico spreekt het verlangen naar een verbinding met die God waar het in de verhalen van mijn jeugd over ging. En bij Maria gebeurt het, een engel spreekt haar aan. Gabriel zegt tegen haar, je zult een kind baren, de zoon van God. Die zoon zal de belichaming van vrede zijn. Dit verwijst natuurlijk naar de historische Christus, zijn levensverhaal en de betekenis ervan. Maar wat mij aan deze icoon ontroert is dit. Die boodschap die komt als van een engel, te ontzaglijk om te bevatten, maar zo vertrouwd dat het zonder afweer ontvangen kan worden. Jij zult vrede voortbrengen. Dit is wat Gabriel aan Maria geeft, dit is zijn geschenk, groot en onbevattelijk. Het kind van God komt uit jou voort. De vrede groeit meest intiem in haar binnenste. Dat is de opperste acceptatie door God, het grote mysterie, denk ik nu. God brengt haar via de engel een zin, een levensdoel en laat het haar weten. Het is wat de Bodhisattva Kuan Yin, die ik ken van het prachtige beeld dat in de Zendo in Gent staat, mij zegt als ik voor haar op een kussen zit in de avondschemering. Het is werkelijk zo dat de troost waarop wij hopen via ons plaats kan vinden. Kerst betekent voor mij dat wij aan dit vredeslicht, ondoorgrondelijk subtiel en onmetelijk diep, kunnen deelnemen. Het vertrouwen dat het altijd mogelijk is om vrede uit te drukken met ons bestaan, is echt een viering waard. Een prachtige uitdrukking van dit vertrouwen is in de boeddhistische traditie de gelofte. De gelofte die in de Zendo in vier delen gechant wordt, komt voort uit dat diepe menselijke verlangen naar waarachtige verbinding, naar troost voor iedereen. Kuan Yin heeft het wellicht aangekondigd en Gabriel op een andere manier, maar dit vertrouwen hoort, denk ik, bij ons, diep van binnen.
U hoorde Annewieke Vroom. Ze is verbonden aan de faculteit der godgeleerdheid van de VU in Amsterdam. En van het verlangen naar vrede gaan we nu naar het verlangen naar verlichting.
Ik denk dus altijd van boeddhisme is gewoon goed nieuws. Want het stelt heel duidelijk van ja, het is mogelijk om anders met dit leven om te gaan. Het is mogelijk om deze wereld te zien als, zeggen we, één fantastisch juweel. En ja, dat is natuurlijk nogal wat. Dat is nogal een boute uitspraak, want als we zo om ons heen kijken, dan blijken we daar heel weinig bewijs van te vinden. Maar ik denk dat heel veel mensen dat verlangen hebben. En de Boeddha die vult dat in, die zegt van ja, het kan. Er is een andere manier om te leven. En hier is dan de strategie om dat te bewerkstelligen. Dus het is heel goed nieuws.
Tenkai Koppens is abt van het zenklooster Zen River in Uithuizen in Noord-Groningen. Marloes Lazal spreekt hem vandaag over verlangen. En in het bijzonder het verlangen naar verlichting. Komen mensen naar Zen River met dat verlangen?
Ja, zeker. Sommigen wel. Ik denk dat je op allerlei manieren natuurlijk boeddhisme kan beoefenen. Maar in essentie gaat boeddhisme natuurlijk over verlichting. Boeddha betekent ontwaakt. De Boeddha is de ontwaakte, de verlichte. En hij heeft volgens de Mahayana Sutra's zelf gezegd dat in principe iedereen toegang heeft tot die verlichting die hij zelf heeft meegemaakt. Ik wil niet zeggen dat iedereen dat doet, want er zijn allerlei voorwaarden voor nodig. Maar in principe is die ervaring dus open voor iedereen. Dus het is heel natuurlijk dat mensen daar een verlangen naar hebben. Wij denken zelfs in principe dat het verlangen naar die ervaring van de Boeddha en om te leren omgaan met ons leven uitgaande van die ervaring, dat eigenlijk het meest authentieke verlangen is wat we diep in ons hart hebben.
Dat verlangen naar verlichting brengt tegelijkertijd een streven naar boven. Want dan moet je dus iets gaan doen om dat te bereiken. Staat juist die doelmatigheid, het bereiken van die verlichting, ook niet in de weg?
Ja, dat is een groot probleem. Dat is eigenlijk al sinds het ontstaan van het boeddhisme een probleem. Want wat iemand echt gaat meemaken wanneer hij iets van die verlichting ontdekt, is dat alles wat we zoeken eigenlijk al in ons is. Dus wanneer we buiten onszelf gaan zoeken, ja, dan zoeken we eigenlijk de verkeerde plek. Dan kun je natuurlijk zeggen van nou, dan moeten we in onszelf iets zoeken. Maar dat is ook eigenlijk heel paradoxaal. Want nogmaals, wat we gaan ontdekken is wat we zoeken, dat we dat eigenlijk al hebben. We zeggen wel eens van via de boeddhistische oefening kan je worden wie je bent. En dat is een beetje een paradox dan, want daar zit het woord worden in en daar zit het woord bent in. Dus we worden die we eigenlijk al zijn. Dan kan je zeggen van ja, dan is eigenlijk alle streven niet nodig, want je bent al wie je bent. Ja, maar er zit toch ook dat woord worden in, want blijkbaar zijn we niet helemaal die we zouden kunnen zijn. Dus dat is een paradox. Ben gewoon die je bent, zeggen we wel eens. Maar ja, wanneer je gewoon maar bent wie je bent, heb je kans dat je nooit je geconditioneerde patronen en allerlei ideeën die ons eigenlijk in de weg staan om iets mee te maken van die ervaring van die Boeddha en daarna te gaan leven, heb je kans dat we daar nooit toe komen. Natuurlijk, als je kijkt hier, mensen die hier komen en die de zendo binnenlopen en die instructie krijgen in zazen, ja, die hebben toch vaak niet het gevoel dat het nou iets is, zoiets van niets doen. Het is blijkbaar toch iets wat we doen. Om lang bijvoorbeeld stil te zitten in een bepaalde houding en niet continu maar al je ideeën en je gevoelens te volgen of te onderdrukken, ja, dat is toch een soort werk. Het is toch een soort klus. Het is dus toch iets wat we doen. Het heeft de Boeddha ook energie en tijd gekost. Die heeft dus allerlei oefeningen gedaan en is op een gegeven moment onder een boom gaan zitten. En ja, dat is lastig, een week onder een boom zitten, doe het maar. Het is toch wel een klus. En dat doen mensen dus hier ook. En je kunt daardoor iets meemaken wat eigenlijk niet te beschrijven valt, maar wat we dus al authentiek in ons dragen en wat wij dus verschrikkelijk belangrijk vinden.
Wat geeft u dan precies voor instructie als mensen hier komen mediteren?
We hebben een programma dat is gebaseerd op wat we noemen 4 trainingselementen, waarvan meditatie het belangrijkste is. Dus we geven dus heel duidelijke informatie over hoe dat je kan mediteren. Daarnaast hebben we ook best wel een flink programma van ceremoniële activiteiten. En we zien dat zo'n beetje als een soort van actieve groepsmeditatie. Daarnaast denken we dat het verstandig is om oude teksten te bestuderen. Boeddhistische teksten zijn vaak wat we noemen deconstructief. Die vallen eigenlijk onze gewoontepatronen aan. Dat kan je dus ook helpen om je geest te openen.
Ik heb eens hier een aantal dagen training bij u gedaan. En ik herinner me dat u inderdaad een hele heldere meditatie-instructie gaf. Met een bepaalde volgorde. Iets wat je eerst fysiek moest doen en dan hoe je je blik moest richten. En voor mij was dat redelijk nieuw om zo met een hele praktische instructie te gaan mediteren. Maar ik ervoer daardoor ook een enorme doelmatigheid en een hard werken om een bepaald doel te bereiken.
Ja. Ja, daar zijn natuurlijk allerlei verschillende opties voor en ook verschillende meningen over. Kijk, iedereen heeft een beetje een andere methode nodig. En daarom hebben we ook veel aandacht hier voor individuele instructie. Maar in eerste instantie kun je toch eigenlijk best ook tegen een groep mensen bepaalde dingen zeggen die voor iedereen gelden. Er zijn mensen die veel weerstand hebben om daar al te duidelijk in te zijn. En dat komt dan van het idee dat we eigenlijk al die wijsheid al in ons hebben. Dus als we nou maar stil zouden zitten en je volgt niet alsmaar je gedachtes en je probeert niks te onderdrukken, dus je zit daar maar gewoon. Het is heel wel mogelijk dat daardoor iets zich in je opent vanzelf. Als ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk, ik kan me nog herinneren dat ik al mediteerde voordat ik ook maar enige instructie ontvangen had. Ik had dat destijds eigenlijk zelf ontdekt, dat er iets met me gebeurde als ik maar gewoon ging zitten en dus niets volgde. En eigenlijk steeds mezelf afvroeg van oké, what's next? Wat is het volgende? Om nergens bij stil te blijven staan. Maar het blijkt toch dat je ook wel erg kan verdwalen dan. En er zijn nou eenmaal methodes en er zijn meesters geweest die daar hele heldere dingen over hebben gezegd. Als je nou het boek leest, de meditatie-instructies van GE, die zijn verschrikkelijk precies. Die zegt precies wat je moet doen vanaf het begin tot het einde, zeg maar, als er een einde en een begin is. En dus hele gedetailleerde beschrijvingen van hoe dat je zazen kan doen. De oude meesters hebben daar hele duidelijke dingen over gezegd. Dus het zou een beetje dom zijn als we daar geen gebruik van maakten.
Is verlichting niet iets wat je moet toevallen als een soort genade?
Oh ja, zeker. Maar we kunnen wel bepaalde voorwaarden scheppen waarop het meer waarschijnlijk wordt dat het ook gebeurt. Je kan verlichting niet dwingen. Maar je kan wel een situatie creëren waarin het meer waarschijnlijk wordt dat het ook inderdaad plaatsvindt. En volgens de Boeddha hebben we dus allemaal die wijsheid in ons. Kunnen we dus delen in die ervaring die hij zelf heeft gehad. Maar, zegt hij, we zien het gewoon niet helder. We zien de dingen op zijn kop, we zijn verslaafd aan allerlei ideeën en allerlei gevoelspatronen en die zitten ons in de weg. Soms wordt er gesproken van verlangen, soms wordt er gesproken van gewoontes of ideeën. Ik heb het vaak over verslaving. Dus we zijn verslaafd aan onszelf, zou je kunnen zeggen. En net zoals met elke verslaving zou je daar natuurlijk heel makkelijk vanaf kunnen komen. Je kan naar de dokter gaan en je kan zeggen van ik ben verslaafd, bijvoorbeeld aan roken. En dan zegt de dokter, nou, dat is heel makkelijk, dan hou je gewoon op. Nou, en dan zeg je tegen die dokter van goh, dat vind ik een goed idee, dat ga ik inderdaad doen. Er zijn mensen die dat lukt. In principe kost het geen moeite, want je hoeft geen sigaretten meer te kopen, je hoeft geen asbakken meer schoon te maken, je hoeft geen sigaret op te steken. Je hebt veel tijd voor andere dingen, dus niet roken kost geen moeite. Maar iedereen weet dat dat dus heel lastig is. Dus ik denk voor de genieën die dat dus lukt, die zeggen oké, ik ben dus verslaafd hieraan en nou stop ik daar gewoon mee. Maar de meeste mensen hebben daar veel moeite mee. Dus eigenlijk zijn al onze oefeningen die we doen, zijn inderdaad doelgericht, namelijk om je verslaving te doorbreken. En wanneer we dus die gewoontepatronen en ideeën en projecties en allerlei beelden die ons alsmaar eigenlijk om de tuin leiden, wanneer die dus wegvallen, ja, dan komt die verlichting eigenlijk automatisch binnen. Dus het werk wat we doen is niet zozeer naar iets toe, van we gaan naar een soort verlichting toe. Het werk wat we doen is meer het ons ontdoen van onze verslaving. Thank you.
Nu heeft Chögyam Trungpa ooit een boek geschreven, Spiritueel Materialisme Doorsnijden. Daar heeft hij het onder andere over het belang van open meditatie zonder doel, omdat dat spiritueel materialisme in de hand zou werken. Wat is dat eigenlijk, spiritueel materialisme?
We leven natuurlijk in een hele materialistische wereld. En ja, eigenlijk is spiritualiteit ook al, wordt ook al verkocht, zeg maar. Dus verlichting wordt ook eigenlijk verkocht. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want je kan het niet verkopen. Het is niet iets wat je kan adverteren. Het is iets wat mensen kunnen meemaken wanneer ze echt hun aandacht naar binnen richten. Maar ja, wat je vandaag de dag ziet, is dat wel vaak gebeurt. Dat mensen hopen misschien dat hun leven plotseling helemaal zal veranderen als ze die verlichting maar krijgen. En daar hebben ze dan misschien allerlei verwachtingen over. En ja, dat belet ze dan om echt iets mee te maken. Dus ik begrijp Trungpa heel goed in die zin, om dat zo te definiëren.
Maar is het verlangen naar verlichting op zich al geen spiritueel materialisme?
Nee, ik denk het niet. Ik denk persoonlijk dat ons verlangen naar een andere manier om naar deze wereld te kijken, naar een andere manier om met onszelf en anderen om te gaan, dat dat heel authentiek is. Ik denk iedereen die gewoon helder rondkijkt en ziet wat er aan de hand is, die gaat zich op een gegeven moment afvragen van wat is dit? En zie ik het eigenlijk wel goed? En zijn er misschien andere manieren om met de wereld om te gaan? Waarom is er zoveel lijden? Waarom zijn er zoveel problemen? Waarom maken we altijd dezelfde vergissingen? Waarom maak ik altijd dezelfde fouten? Ja, ik denk dat dat hele authentieke vragen zijn. Ik maak dan wel een heel belangrijk verschil tussen een verwachting en een visie. Dus natuurlijk, wanneer je de boeken leest en je hoort of je leest iets over verlichting, dan ga je daar dus bepaalde ideeën over postvatten en daar ga je dan misschien naartoe werken en dat wordt een soort verwachting. Ja, dat blijkt dus niet zo goed te werken. En daarom hebben veel leraren natuurlijk het erover van, laat gewoon al je verwachtingen varen. En dat is ook nodig. Aan de andere kant, als het dat toe zou leiden dat je geen visie zou hebben, ja, dan werkt het ook niet. Dus ik maak een verschil tussen visie, dat is dus iets waar je aan kan geven, en verwachting, dat is iets waarvan je denkt dat je het zou kunnen krijgen. En dat laatste, denk ik, is vooral wat Trungpa bedoelt met spiritueel materialisme.
Nou is het morgen kerstmis. In de christelijke traditie is dat ook het feest van het licht. Heeft dat nou op de een of andere manier nog een raakvlak met wat we in het boeddhisme als verlichting omschrijven?
Ja, het is niet voor niks dat we het beeld licht gebruiken, hè? Dus het beeld is dan dat we in donkere tijden leven. Boeddha gaat zelfs zover om te zeggen dat we onze ogen dicht hebben. De Boeddha ontwaakt. Dus hij wordt de ontwaakte genoemd. En hij zegt dus dat iedereen kan ontwaken. Maar ja, daarmee bedoelt hij eigenlijk dus ook dat iedereen zijn ogen dicht heeft. Dus iedereen tast in het duister. En via de oefeningen die ons aangeboden zijn door alle eeuwen heen, is het dus mogelijk om onze ogen te openen en het licht te zien, zou je kunnen zeggen. En daardoor maak je waarschijnlijk minder brokken.
Wat doet u morgen met kerstmis?
We vinden dat heel leuk, dus we hebben altijd een grote boom die helemaal versierd is. En we hebben ook een dienst 's ochtends waarin de geboorte van Christus ook vermeld wordt. Want wij zien Christus als een van de grote bodhisattva's. Dus we vieren kerstmis op onze eigen manier.
U hoorde Marloes Lazal in gesprek met Tenkei Sensei, die aan het hoofd staat van het Zen-klooster Zen River in Uithuizen. Voor meer informatie over de activiteiten van Zen River kunt u terecht op onze website. De afgelopen weken zonden we 3 gesprekken met jonge boeddhisten uit. Vandaag het laatste deel uit deze serie. De 32-jarige danser en choreograaf Joost Vrouwenraads, die het vak leerde bij de legendarische Maurice Béjart. Bovendien bracht Béjart hem in aanraking met het boeddhisme. Het scheelde niet veel of Joost was monnik geworden.
Hoe oud was jij toen jij je bent gaan bezighouden met de choreografie?
Ik was 1 jaar of 12, denk ik, heb ik de kunst binnengevonden. Dat was de eerste keer. Op de opleiding ben ik terechtgekomen in Amsterdam. Heb ik een choreografie gemaakt in het kader van het IT Festival. De hele tijd niks meer gemaakt. Dus alleen maar gedanst, student geweest en danser geweest in het gezelschap bij Maurice Béjart. Toen ik in het gezelschap bij Maurice was, toen begon ik weer die drang om iets te maken, begon ik weer op te pakken. Ja.
Binnen de wereld van de dans en de choreografie is de naam van jouw meester Maurice Béjart een begrip. Kun je een beeld schetsen van deze man die zo belangrijk voor jou geweest is?
Maurice, een Fransman. Toen hij jong was, jong zeggende, jaar of 28, 29 begonnen met choreografie. Ontdekt geworden door een producent toen hij 32, 33 was. En heeft enorm geboomd. En dat was eind jaren 50. Heeft daar echt de moderne dans op de kaart gezet. In België, in Brussel. Echt in een rock'n'roll periode. Waar die dans naar een heel groot publiek heeft getrokken. Ik spreek ook wel van het democratiseren van de dans. De tradities doorbroken van mannen en vrouwen. Hij zette heel veel mannen op toneel. Vaak ook in spijkerbroeken met rockmuziek. Tegelijkertijd ook melange rockmuziek met klassieke muziek. Met muziek concreet. Ja, het is eigenlijk een soort van... Bijna, in die tijd was een beetje een tovenaar was Maurice. Krijgt hij een beetje het stempel van megalomaan. Omdat hij ook hele grote producties op scène zette, waar 60 en zelfs in de gloriejaren, geloof 120 dansers op toneel had. En dat is veel, hè? En dat speelde dan ook voor 5000, 7000 mensen publiek. Dus ging eigenlijk buiten de kaders van theaters. En het was veel meer spektakel en een beleving. En waar niet alleen maar de dansliefhebbers zaten, de geëikte dansliefhebbers en de insiders, maar het hele volk. Het was echt het volk. Dansvoorstelling wat volk.
Betekent dat ook dat jij in zijn voetsporen bent getreden als danser die staat voor een democratisering wat het dansen betreft?
Ik heb natuurlijk heel veel van Maurice geleerd, hè. Echt heel veel. En daar ben ik hem tot op de dag van vandaag heel erg dankbaar voor. En natuurlijk kleurt mij dat. En de dingen die ik van hem heb geleerd, onbewust gebruik ik die, maar ook soms heel bewust. En dan denk ik ook terug van hoe zou Maurice dat hebben gedaan? En dan denk ik van, oh, dan doe ik het niet op die manier.
Je verhoudt je in elk geval heel duidelijk tot hem.
Ik neem wel mee dat wat ik destijds in mijn rugzak heb gestopt.
In een recensie naar aanleiding van de voorstelling Koffie Verkeerd uit 2009 zei jij: hoe langer ik zelf aan het werk ben, hoe meer ik merk dat ik Béjart te iconografisch vind, te groot. Noem het bombastisch. Hoe moeilijk is het eigenlijk om los te komen van je leermeester Maurice Béjart?
Het is inderdaad geen makkelijk proces, want ik heb inderdaad wel echt... Dus 2 jaar geleden is het volgens mij inmiddels. Kwam ik erachter van, oké, ik heb fantastische input gehad. En ik heb ontzettend veel geleerd en parels gezien en gekregen vanuit de schatkist van Maurice Béjart. Die zijn zo krachtig dat het je soms weghoudt van je eigen onderzoek van wie je zelf als maker of als persoon bent op dat moment. Ik was op zoek naar van hoe kan ik me daar los van maken, zonder dat ik alles in de prullenbak gooi natuurlijk. Het is een heel lastig proces, omdat je hebt die dingen die zijn zo sterk, hebben die indruk bij mij gemaakt in die 6 jaar dat ik daar ben geweest. Dat het ook niet makkelijk is om daar met de bagage die je hebt voornamelijk te luisteren naar wie ik ben als maker. Dit is inmiddels 2, 3 jaar geleden. Ik ben op de goede weg, laat ik het zo zeggen. Ja.
Hoe maak jij nu voorstellingen op basis van door dicht bij jezelf te gaan staan?
2 jaar geleden heb ik een duet gemaakt, Koffie Verkeerd. De naam van het werk is behoorlijk niet erg bombastisch of niet erg iconografisch. Maar wel heel herkenbaar. Ja, iedereen in Nederland in ieder geval kent Koffie Verkeerd. En ik denk ook zelfs wel de vele mensen die ik uit het buitenland ken, Italianen en Fransozen, die kennen het woord Koffie Verkeerd. Want ze weten dat dat de bepaalde koffie is in Nederland. Dat duet heb ik gemaakt vanuit een persoonlijke ervaring waar ik zelf ook heel erg mee struggle. En dat is de relaties waar je in zit. met alle mensen waar je relaties mee hebt, die veranderen constant. En ik heb eigenlijk een soort van een heel herkenbaar uitgangspunt genomen, is een man en vrouw, de relatie man en vrouw. Ja, hoe zo'n relatie eigenlijk verandert. In het begin waar het heel fancy is en allemaal rooskleurig en hartstikke leuk en aardig. Maar eigenlijk dat die relatie zich, zonder dat je het doorhebt, kan veranderen in een hel. Hoe heb ik dat gedaan? Als decor heb ik een tafeltje, twee stoelen gepakt. Wat een beetje zo van de plek is waar twee mensen ontmoeten en waar ze koffie drinken. Ze dansen daar een bepaalde scène. Die scène ontwikkelt zich. En die scène doe ik eigenlijk 3 keer. Precies op dezelfde manier, maar met een andere intentie. De eerste is heel erg verliefd, met een muzikale atmosfeer wat erg doet dromen en nostalgisch is. De tweede schuurt veel meer. Dan gaan die twee beginnen zich al wat meer uit te dagen en wat meer te prikkelen. En de derde, ja, dat slaat elkaar bijna de kop in. En de vierde is een soort van een after meditation, een reflectie van dat die twee een beetje terugkijken op het pad wat ze samen hebben gelopen. Het is een heel duidelijk voorbeeld dat ik een hele herkenbare situatie als een relatie. Mijn ervaringen, die heel dicht bij mij zijn van, je zit in een relatie en die relatie, zonder dat je er erg in hebt, kan die relatie in iets heel anders veranderen.
Maurice Béjart was jouw dans- en choreografiemeester, maar je hebt ook een boeddhistische meester en wel Gonchar Rinpoche. Wie is Gonchar Rinpoche precies?
Het is een Tibetaans meester. Zijn familie roots komen uit Mongolië. Het is een 5e incarnatie van Gonchar Rinpoche. Is eigenlijk in de jaren 60, 59, samen met Dalai Lama en zijn meester, zijn ze vertrokken naar India. Toen hij als jongetje vertrokken is vanuit Tibet naar India, is zijn meester, Geshe-Rabten, door de Dalai Lama naar het westen gestuurd om les te geven in de Dharma. Met z'n tweeën zijn ze beland in Zwitserland. Geshe-Rabten, dus de meester van mijn meester, begon daar onderwijs te geven, seminairs. Daar is eigenlijk een soort van een centrum uit ontstaan. Rabten Chöling heet het, grote Tibetaanse universiteit. Ligt tussen Genève en Montreux in Zwitserland.
Ik heb begrepen dat jij ook via Maurice Béjart in contact bent gekomen met Gonchar Rinpoche. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ik was dus als danser in het gezelschap van Maurice. Gelukkig zat ik in een situatie waar ik ook, behalve dan werkgever-werknemersrelatie met Maurice had, was het ook een persoonlijke relatie die voor mij heel erg inspirerend was. Ik was een keer bij hem thuis en hij heeft een fantastische bibliotheek, heeft hij. Een bepaald gedeelte van de bibliotheek is alleen maar boeken over het boeddhisme. En ik dook er altijd naartoe. En Maurice kreeg dat in de gaten en die zei van, oh ja, neem maar eens wat mee, wat boeken, bla bla. En ik ben echt een keer naar hem toegegaan, wat een gesprek over boeddhisme. En ik zeg van, ja, ik ben heel erg nieuwsgierig en het trekt me al jaren de meer oosterse waardes en ook het boeddhisme. Toen zei Maurice van, ja, ik ken hier iemand, een Gonchar Rinpoche. Die heeft hier een klooster en een centrum. Misschien is het wel eens goed voor je dat je daar eens naartoe gaat. Dus ik ben op een goede dag, op een zondag geloof ik, ben ik met de trein daar naartoe gegaan.
Waar was je op dat moment eigenlijk naar op zoek?
Nou, dat is de question, hè. Ik werd steeds meer bewust van het wereldje, theaterwereld, waar heel veel schouderduwen, concurrentie is. En ook mensen zijn ook heel erg bezig om bepaalde doelen te verwezenlijken, ten koste van. Dat zag ik voor de eerste keer. Daar was ik voorheen, ik was daar misschien te naïef voor en ik was gewoon met mijn ding bezig, wat natuurlijk gewoon ook heel belangrijk is. Maar ik begon op een gegeven moment dingen om me heen te zien. En ik van, Joost, ik weet niet of ik dit wel echt wil. Hè?
Ja, maar Maurice Béjart trok denk ik ook bijzonder ambitieuze dansers aan.
Ja, absoluut. Dat wat Maurice initieerde van werk. En de naam die hij had, ja, dat trok mensen van over de hele wereld aan. En allemaal mensen die ook alleen maar ambitie wilden om iets te bereiken, of een bepaalde naam of een bepaalde status. En dan krijg je soms toch wel hele virtuose situaties die niet altijd heel erg positief zijn. Dus waar mensen echt kosten wat kosten, ja, een bepaalde status of een bepaalde rol willen dansen. In mijn ogen niet altijd kosher.
In die context kreeg je honger naar iets anders.
Ik moest me op een of andere manier verschermen. Ik werd bewust van iets, maar wat er eigenlijk altijd al was. Maar voorheen alleen maar mijn ding doen, dat was eigenlijk genoeg om het niet te zien. Nu zie je het. En toen voelde ik echt een soort van bewustzijn van, oké, Joost, ik moet me daarvoor beschermen. Dat er niet bepaalde energieën die je niet wil hebben, dat die naar je toe komen. Dus dat heb ik in eerste instantie gedaan, zo van meer me afgesloten. En eigenlijk in die afsluiting kwam ik erachter van, ik moet niet iets buiten me bouwen, ik moet iets van binnenuit moet ik veranderen. Een bepaalde mindset waar ik guidance bij nodig heb. Ja, dat heb ik willen zoeken en dat zoek ik nog steeds in het boeddhisme. Ik ben er van 100% van overtuigd dat voor mij de manier is om de juiste toevlucht te vinden en kunnen steunen op iets wat er altijd is en wat veel verder gaat dan die carrièreambitie, die relatie of dat huis of die vakantie. En dat is, ja, dat is voor mij het boeddhisme, ja.
Wat mij opvalt is dat het voor jou volstrekt natuurlijk is om een leermeester te hebben. Wat is volgens jou het belang van het hebben van een meester, een goede leermeester?
Het is goed wat je zegt, een goede leermeester. Ik denk dat het heel belangrijk is als je op zoek bent naar een meester, dat je een gekwalificeerde meester zoekt. En dat je ook constant blijft onderzoeken dat die meester ook een gekwalificeerde meester is. Zelfs in hoe die loopt en hoe die praat. Constant blijven observeren van dat wat hij onderwijst, is dat ook datgene wat hij daadwerkelijk leeft. Ik heb natuurlijk ontzettend veel obstakels en struggles en ik weet, I don't know shit about hoe om te gaan met deze wereld en met mijn eigen bestaan. Het klopt wat je zegt, ik moet er even van lachen, van alsof het heel normaal is dat ik een meester heb, of in dit geval een dansmeester heb gekend en nu meer een dharma-meester. Gonzo Rinpoche heb ik ontmoet, gezien, en voor mij is Gonzo Rinpoche is echt een levend voorbeeld van wat het onderwijs van de Boeddha is. Voor mij is het echt een levende Boeddha waar ik het grote fortuin mee heb om daar in aanraking mee te zijn. Ik denk dat hij als meester mij meer dan zelfs mijn ouders me inzicht kan geven in de obstakels die naar mij toekomen, hoe ik daarmee om kan gaan.
Op een bepaalde manier heb je op een gegeven moment jezelf een beetje moeten losweken van Maurice Béjart. Moet je jezelf op een gegeven moment ook losweken van Gonzo Rinpoche?
Ik denk wat mijn grootste taak is daarin, is dat ik hem niet als persoon verafgod, maar eerder waar hij voor staat, wat hij is en niet het feit dat hij een heel groot succesvol klooster heeft of dat hij een bepaalde Rinpoche is die al de vijfde incarnatie is van. Daar moet ik ook skillful in zijn om dat los te laten. En eigenlijk datgene proberen te volgen wat er echt toe doet. En dat is gewoon boeddhaschap. Die boeddha-natuur die bij hem zo overduidelijk is. Maar inderdaad het hele aspect van vorm, om daar afstand van te doen. Het verschil met Maurice is natuurlijk dat, of ik heb in ieder geval niet de capaciteit om te zien wie hij werkelijk is of wat hij, misschien is het wel een Boeddha, Maurice, dat weet ik niet. Hoeveel ik ook van Maurice heb gehouden en hoeveel ik ook van hem heb geleerd, is er voor mij in dat opzicht wel een verschil tussen mijn boeddhistische meester en Maurice Béjart als dansmeester. En misschien heb ik het helemaal mis, hè? Misschien heb ik het helemaal mis. En is datgene wat ik juist moet leren.
Misschien heb je de Boeddha niet in hem herkend.
Ja, misschien is het dat. Natuurlijk, rationeel weet ik dat we allemaal die Boeddha natuur hebben. Hoewel ik het wel, jawel, ik herken het wel hoor. Soms zijn er momenten geweest, dan ben ik in de studio en Maurice die zit dan op die stoel, kan al bijna niet meer bewegen. Dan sta je met 40 dansers in de studio en die man die kijkt gewoon niet meer, hè? Die ziet gewoon. Dat is ongelooflijk. Dan heeft hij daar het orkest in zijn studio en heeft hij die 40 dansers die alleen maar inspiratie willen geven en geïnspireerd willen worden door hem. En Maurice die ziet dan. Het is niet dat hij naar iets kijkt. Ja, hij kijkt wel naar iets, maar dat doet hij door middel van zien of zo. Dat waren voor mij wel echt momenten van wauw. Hij zit daar wel op een heel vlijmscherm mes te lopen. Wat voor mij misschien wel die Boeddha natuur en zo.
Toen ik jou vroeg in een voorgesprek wat je in een volgend leven zou willen doen, toen zei je, dan zou ik in een boeddhistisch centrum terecht willen komen in elk geval. Hoe serieus bedoelde je dat?
Nee, dat bedoel ik heel serieus. Het is, het is iets wat ik voel. Hè. Ik voel dat ik heel graag in een omgeving wil zijn waar ik als scholar of als monnik kan studeren en me kan toewijden aan boeddhisme. Het is alleen, ja, nu is dat, ik ben nog te jong om bepaalde dingen, om daar afstand van te doen.
Misschien wil je in het volgend leven monnik worden, maar je hebt het ook in dit leven al overwogen om monnik te worden.
Destijds mijn vriendin, ik was nog steeds in een relatie met mijn vriendin, die zei ook van, Joost, ja, als jij dat wil, dan moet je dat uit gaan zoeken of dat echt zo is, of dat echt gegrond is. Heeft mij dus ook op pad gestuurd, zeg van, oké, ga maar eens een maand naar het klooster toe. Ze is daar heel fantastisch mee omgegaan, om mij de kans te geven om dat uit te zoeken. Toen is er een afspraak geregeld tussen mijn ouders en het abt, dus Gonzo Rinpoche, en die heeft een uitgelegd gesprek gehad, fantastisch gesprek. Dus ik had eigenlijk groen licht. Ik had groen licht om de stap te maken. Toen kwam er een dialoog met mezelf. Van alle kanten had ik een signaal van, ik kan het klooster in, als scholar. Ja, en die dialoog die ik met mezelf had, ik zeg van, Joost, dit is te vroeg. Ik heb die aspiratie, maar dit is te vroeg. Er zijn dingen die ik nog wil doen. die drang is nog zo groot dat ik dat niet los kan laten. Als ik de keuze wil gaan maken om in een klooster te gaan studeren, die keuze wil ik ook maar één keer maken. En daar ook niet op terugkomen. Ik heb dat aangegeven aan mijn meester ook. Toen zei hij inderdaad ook van smart, skillful van je Joost, je moet het leven leren kennen. Ja, dat voelden wij heel goed hoor. Van oké, voordat je iets los moet laten, moet je weten wat het is. Die aspiratie is nog steeds. Die koester ik ook met mijn hele hart. Ja, die probeer ik ook gewoon te ontwikkelen. Maar er zijn op dit moment dingen die ik moet doen die waardevol zijn voor mij. Ja. En ook voor andere mensen. Dat moet ik eerst afmaken. Dat moet ik eerst doen.
U hoorde Menno Bijleveld in gesprek met Joost Vrouweraads. En dit was de laatste aflevering van een serie van 4 gesprekken met jonge boeddhisten. En dan volgt nu een korte boeddhistische vertelling door Bert Bos.
Padmasambhava en de gelukssjaal. Het verhaal wordt verteld van Padmasambhava, de beroemde boeddhistische leraar uit India, die verantwoordelijk is voor de komst van het boeddhisme naar Tibet, zo'n 1200 jaar geleden. Hij vond al snel vele volgelingen en bewonderaars die zich bereid toonden om zich te bekeren tot het boeddhisme. De toenmalige koning van Tibet was zelf geen boeddhist, nog niet althans. En hij had zelfs een diepe afkeer van de eerbied en het ontzag dat hij waarnam bij zijn onderdanen voor deze leraar uit India. Dus toen hij vernam dat de grote leraar ook hem wilde bezoeken, zorgde hij ervoor dat iedereen, alle belangrijke mensen uit het Rijk, er getuige van zouden zijn dat deze leraar hem alle eer zou betonen. Op de dag van het bezoek had hij tribunes laten oprichten, die goed gevuld waren. Iedereen moest aanschouwen hoe de koning geëerd zou worden door deze Indiër. De hooghartige koning kon nauwelijks zijn vreugde verbergen toen Padmasambhava zijn armen hief, alsof hij zich zou neerwerpen voor de troon. Maar in plaats daarvan schoten er vlammen uit Padmasambhava's handen, die de kleren van de majesteit in vuur en vlam zetten. Lakeien snelden toe om het vuur te doven. En met de rook nog om zich heen trok de koning zo snel als hij kon de ceremoniële gelukssjaal van zijn schouders. Volstrekt overtuigd van de enorme kracht van de grote leraar gooide de koning zich aan de voeten in opperste onderwerping en bood de sjaal aan als teken van nederigheid. Padmasambhava nam deze aan om hem direct aan de koning terug te schenken. Hij drapeerde hem om diens nek als zegening en als bevestiging van de overwinning van de spirituele kracht over de wereldse macht. En vanaf dat moment, zo wordt gezegd, wordt in een land als Tibet, een land van weinig bloemen, de gelukssjaal overhandigd aan geëerde bezoekers als gebaar van groot respect.
Bert Bos was dat. En tot zover het eerste uur van Hemelsbreed. We onderbreken onze uitzending nu voor nieuws en reclame. En daarna zijn we bij u terug met een programma over vrijgevigheid. Een van de basisbegrippen in het boeddhisme. Graag tot zo. Welkom bij het tweede deel van Hemelsbreed. In Zuidoost-Azië zijn monniken gewend om elke ochtend met hun bedelnap een ronde te maken om zo hun dagelijks eten te verzamelen. Voor de dorpelingen geldt dana, vrijgevigheid, als een van de belangrijkste boeddhistische deugden. Waarom is geven en bedelen in het boeddhisme zo belangrijk? En hoe wordt het toegepast in de Nederlandse praktijk? Fred Gales vroeg het aan Aad Verboom, Vipassana-leraar bij het Theravada-centrum Dhammadipa in Amsterdam, en aan zenmonnik Baldwin Schreurs. Maar eerst Aad Verboom over geven.
In onze traditie wordt het geven gezien als een soort warming-up om daarna los te kunnen laten. Je stelt je in op het goede dingen doen en het geven van je tijd en energie. En daarna ben je makkelijker in staat om te mediteren en te accepteren wat er komt. En ook makkelijker te ontvangen wat er komt.
Maar hoe moet ik me dat geven nou voorstellen? Is dat gewoon aan ieder die vraagt maar een euro geven of... Hoe gaat dat?
Er zijn verschillende niveaus. Je hebt het materiële geven inderdaad. Hè. De zwerver op straat die vraagt of je een knaak voor het snurkhuis hebt. Je hebt het iets doen voor een ander. En de hoogste vorm van geven is het mentale geven. Dat je inderdaad je aandacht geeft aan dingen. En daarmee ook de controle loslaat over jouw wereld. Dus het geven is een manier om te leren... dingen los te laten en ook om iets goeds in de wereld te doen.
En maakt het nog uit aan wie je geeft?
Nou, mij persoonlijk niet, maar ik heb begrepen, dat is dan in Thailand... als je aan een ontwikkelde monnik geeft, dus iemand met een bepaalde mentale status... dan is je gift meer waard dan als je een bedelaar om de hoek wat geeft. En dat vind ik wel een interessante gedachte, hè? Alleen de mentale houding waarmee je op dat moment geeft is volgens mij ook van belang. Want als je dan geeft aan een belangrijke monnik omdat je denkt daar wat terug voor te krijgen, dan is het weer niet echt dana, dan is het toch weer een soort ruilhandeltje. Dus ik kijk vanaf twee kanten. Hoe zuiver ben je op het moment dat je geeft en aan wie geef je?
Dus de intentie waarmee je geeft is ook belangrijk.
Absoluut. Maar dat heeft dan weer te maken met de beoefening van meditatie. Daar leer je zien dat je het ene moment wel heel zuiver iets geeft en doet. En het andere moment zit er stiekem iets achter of openlijk iets achter van nee, ik geef dat, maar ik wil ook echt wat terug. En het is geen waardeoordeel dat het een goed is en het andere niet, maar het is wel een heel groot verschil.
Maar hoe hangt dat dan samen met meditatie? Is dat iets wat je je dan realiseert of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ik ben dan beoefenaar van Vipassana meditatie en dan train je om echt per moment te kijken van wat je aan het doen bent. En kun je ook per moment, als je wat vordert in de beoefening, kun je zien of je los van de dingen bent van de wereld of dat je nog erin vast zit. En hoe meer je er net iets buiten bent, hoe zuiverder je kunt kijken wat er gebeurt, maar ook hoe zuiverder je kunt handelen. En vervolgens ga je handelen en verlies je dan natuurlijk je zuiverheid en je oplettendheid weer en kom je weer in het moeras. Maar dat is ja, de humor van het leven, dat is samsara. Maar dat is wel voor ons het moment dat je ziet van hé, ik zit erin, in het moeras, of ik ben er buiten en ik kan nu helder en met enige afstand observeren.
Maar betekent dat als je geeft zonder na te denken, dat dat eigenlijk hetgene is waarnaar je streeft?
Ja, zonder na te denken, maar wel met oplettendheid. Je bent er helemaal bij met je volle aandacht, maar niet vanuit denken van, oh, ik wil wat goeds doen, of ik moest nog wat goeds doen, of vandaag wil ik wat goeds doen. Nee, het is zuiver op het moment het geven.
En in een cursus Vipassana meditatie, ik neem aan dat je dan begint met het uit te leggen dat dit belangrijk is in de eerste les of zo. En wat zeg je dan tegen de mensen hoe ze dat moeten beoefenen?
Nou, als wij een introductiecursus doen, dan leggen we dit in les 4 of zo pas uit. Want het geven, het is heel belangrijk, maar tegelijkertijd moet je ook snappen hoe oplettendheid het verschil maakt. En als je mensen meteen gaat uitleggen dat ze ook moeten leren geven, dan is dat in een christelijke cultuur toch een beetje een beladen onderwerp. Maar het gewoon beter opletten en anders naar jezelf kijken, dat is helemaal gloednieuw voor ze. Dus de eerste drie lessen zijn we daar voornamelijk mee bezig. En dan komt het moment dat je zegt, nou, waarom doe je dit allemaal en hoe doe je dit allemaal? Dat doe je vanuit geven en het loslaten van dingen. En dat blijkt in de praktijk goed te werken. Als we er meteen mee beginnen, dan komen we te veel in een denkenmodus. Hè? Dan gaan ze te veel meningen opspelen en te veel vergelijkingen met andere praktijken.
Bedoel je van, ik wil helemaal niks aan een bedelaar geven, want die koopt er toch alleen maar een blik bier mee?
Ja, meningen. En dat is een discussie waar je volgens mij ook nooit uitkomt. Want ik geef die mensen ook gelijk van, ja, wat moet je dan doen aan zo'n bedelaar? Hè? Ga je wat geven of niet? Ja, nou. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is de zuiverheid waarmee jij wel of niet geeft. En die intentie, dat, ja, daar kom je door beter op te gaan letten, kom je daar mee in contact. Ja, dan is het nog knap moeilijk om zuiver te geven, zonder dat je meteen denkt van, nou, dat heb ik weer goed gedaan.
En hoe zie je in dit kader liefdadigheid?
In Theravada-landen is traditioneel liefdadigheid alleen op het individuele niveau. Je doet wat goeds voor een ander, maar niet echt georganiseerd. Dat zie je veel minder. En dat zie je ook bij ons in het Vipassana gebeuren. Dat er is wel sprake van acties, maar die komen dan voort uit het enthousiasme of het medeleven van één persoon. Maar het is niet echt een integraal onderdeel van wie we zijn en wat we doen.
Dhammadipa, het centrum waar je lid van bent, dat is gebaseerd op dharma-opgifte. Waarom is dat zo belangrijk?
Vanuit de beoefening is dat heel belangrijk, omdat wij ernaar streven zo zuiver mogelijk te beoefenen en dus ook zo zuiver mogelijk te onderrichten. Wij hadden eerst een aantal vastgestelde tarieven, want heel simpel, wij huren een etage in Amsterdam. En die etage kost zoveel euro in de maand en de stookkosten. We hadden dat een beetje verdeeld van, nou, dan is het gemiddeld zoveel. Maar wij hebben vorig jaar de beslissing genomen om het toch anders te willen gaan doen. En toen zijn we overgestapt op Dana. Behalve dan voor de introductiecursussen. De grap is, als je daar geen vast bedrag aan koppelt, dan moet je het altijd in de eerste les weer uit gaan leggen. Van waarom je dat wel of niet doet. En dat blijkt dan weer ten nadele te gaan van het onderricht. Maar alles daarna is bij ons gewoon op basis van Dana. Wel met een richtlijn in verband met dat verhaal van die huur en die stookkosten. Maar het geeft een heel andere dynamiek, hebben wij gemerkt. Op het moment dat je je vaste bedragen kwijtraakt, ja, dan moet je maar zien wat er binnenkomt, hè. Dus het heeft ook te maken dat je dan wat meer vertrouwen moet hebben in de toekomst van je centrum en in de kwaliteit van wat je doet. Dus ik vind het heel interessant om te zien dat je het meer loslaat.
Maar dat is dus, zeg maar, van de kant van het bestuur gezien, hè? Maar maakt het ook iets uit voor de mensen die bij jullie komen?
Nou, dat weten we nog niet. Het is nog niet zo lang. We krijgen er veel goede reacties op, maar we merken ook dat we het vaak uit moeten leggen. En dat is ook wel een worsteling af en toe.
Wat was nou een concrete aanleiding om deze wijze van hoe je de zaak runt te veranderen?
Er was een aanleiding, dat is de ANBI-erkenning, Algemeen Nut Beoogende Instelling. Wij hebben ruim anderhalf jaar geleden de stichting Dhammadipa opgericht en dit jaar ANBI-status aangevraagd. En toen hebben wij voor onszelf gedacht, ja, wij vinden onszelf een algemeen nut beoogende instelling. Maar als we daaraan willen voldoen aan die regels, dan moeten we eigenlijk op Dana gaan werken. Ja, dat past ook eigenlijk beter bij ons. Dus het is de wake-up call van de ANBI-status die ons ertoe gebracht heeft. Nee, we gaan het anders doen.
In de boeddhistische landen, dus in Zuidoost-Azië en op Sri Lanka, is één manier van geven is eigenlijk dat je gewoon elke ochtend buiten de deur kunt gaan staan en wat eten kunt geven aan de monniken die komen bedelen. Dus er is een soort symbiotische samenhang tussen die twee, hè? Het geven en het bedelen. Hoe zit dat nou hier in Nederland? Theravada monniken, bedelen die?
Nee, dat is in Nederland nog niet ingeburgerd. We hebben het wel eens geprobeerd, maar dan is het eigenlijk dat je de Thaise mensen laat weten dat er een bedelronde gedaan zal worden. En dan kan het, maar dat moet je echt organiseren. Het is in de Nederlandse cultuur nog zo vreemd dat je creëert meer problemen dan dat je er denk ik wat goeds mee doet. Het zou wel op een gegeven moment heel goed zijn om dat ceremonieel wel te gaan doen, denk ik. Als uiting van het principe van volledige onthechting en daarna van de kant van de mensen. Omdat je dan ook ziet dat die monniken ook het zorgen dat ze elke dag te eten hebben, dat laat je op dat moment los. Want of men doet wat in je bedelnap of niet. En wat er aangeboden wordt, weet je ook niet. Dus je eet wat je op dat moment krijgt. En dat is best anders dan je gewend bent als je elke week braaf naar de Albert Heijn gaat om je voorraden aan te vullen.
Maar waarom is dat bedelen van de monniken nou zo belangrijk?
Het is een symbool van niet hechten. Een monnik heeft in de Theravada-traditie een aantal basisvoorzieningen. Hij heeft een naald en een draad en een tandenborstel. Een aantal heel eenvoudige kleren. En hij heeft geen geld, geen etensvoorraden. Dus elke dag opnieuw is het maar de vraag wat een monnik aangeboden krijgt. En dat zorgt ervoor dat er minimale afleiding is. Dus geen zorgen of de boodschappen gedaan moeten worden. En ik vind dat een hele mooie insteek voor een monnikencultuur. Het is goed om dat ook zo te houden, maar tegelijkertijd, ja, een monnik in het Westen, die zal ook met de bus mee moeten. Dus die zal geld moeten hebben. Als het hier 's winters 10 graden vriest, moet hij een winterjas hebben. Want anders dan leeft hij niet lang. Hè? Dat is in Nederland gewoon een feit. Dus ondanks dat prachtige principe zul je in het Westen toch wel dingen aan moeten passen. Alleen, ja, je kunt zo dicht mogelijk bij het zuivere principe blijven. En dat is volgens mij best te doen.
Goed, even terug naar dat geven toe. Hè. Hebben jullie nou een collectebus bij de deur staan?
Wij hebben Dana-boxen. We hebben een Dana-box voor het centrum. En we hebben een Dana-box als je de begeleiders iets wilt geven. En mensen worden eraan herinnerd dat ze dus wat mogen geven. Maar hoeveel ze geven is dus wat dat betreft, moeten mensen zelf weten.
En het is niet zo dat mensen eerst het geld in een envelop stoppen om het anoniem te maken?
We zoeken daar nog wel naar. Hè, de sociale controle wil je er ook uithalen als je daarna als beoefening ziet. En dan kan het weer heel goed zijn om mensen in een envelop iets te laten geven. En dan mag het ook nog een lege envelop zijn. Hè? Ja.
Want het is niet zo dat nu het bestuur de grootste donoren zijn.
Het bestuur wordt gevormd door 3 mensen en die geven vooral veel tijd. Dus in die zin zijn ze donor. Geld komt met name binnen vanuit de activiteiten en de dana die daaraan verbonden is.
Dus wat dat betreft is de verandering wel geslaagd.
Ja, ik vind van wel. Het is een levendig en bloeiend centrum. En die stap naar volledig op basis van Dana gaan werken, die is tot nu toe met succes gemaakt. Maar ik zei eerder al, van je weet niet hoe zich dat gaat ontwikkelen. En die zorg, die moet je ook gewoon kunnen zien voor wat die is. Maar ik denk zelf dat het op de lange termijn heel goed is voor een boeddhistisch centrum. Om zoveel mogelijk die essentie van de Dana te blijven omarmen.
Baldwin Scheurs is zenmonnik bij de Sangha Dharma Toevlucht in Apeldoorn. Heeft hij ook een bedelnap?
Geen echte bedelnap die ik naar buiten mee zou kunnen nemen om, te bedelen. Ik heb wel een set kommen. En dat wordt uitgegeten tijdens sessions. En de grootste van die 5 kommen, dat noemen we eigenlijk de bedelnap. Maar vergelijken bij de bedelnap die de Terevadermonniken gebruiken. Een heel klein kommetje. Ik zou daar niet mee de straat op gaan.
Kun je beschrijven hoe die kom eruit ziet?
Het is een houten kom en het is... Nou, iedereen kent wel die IKEA-kommen. Het is een klein beetje groter dan dat. En dan passen die andere 4, die zet je in elkaar. En die passen in die grote kom.
Nou, zei je al dat je hem niet zou gebruiken om de straat op te gaan. Maar heb je dat eigenlijk ooit gedaan, bedelen om voedsel op straat?
Nee, ik heb het nooit gedaan. Het is wel onderdeel van de Zen-traditie. Zen-monniken in China en Japan hebben wel het bedelen als deel van de beoefening. Maar hier in het Westen hebben we het binnen onze orde nooit gedaan. Alhoewel ik aan moet toevoegen tot het klooster Chester Abbey in Amerika. De abt daar een tijd geleden heeft besloten om het toch 1 keer, geloof ik, per maand te doen in de lokale dorp. En het blijkt best wel redelijk goed te gaan daar. De mensen in het dorp kennen het klooster natuurlijk al vele jaren. En mensen weten tot de monniken eraan komen en dan wat voedsel of geld in de bedelnap doen. Dus. Maar zelf heb ik het nooit gedaan, nee.
Maar waarom wordt het hier in het Westen eigenlijk niet beoefend?
Ik denk dat het gewoon een hele praktische reden is dat het niet past binnen de cultuur van het Westen. Ik denk dat heel veel mensen niet zouden weten of begrijpen wat het inhoudt. Vooral als je het heel traditioneel doet. En dat is met de beelnap in 1 hand en een bel in de andere hand. Met een grote hoed, waardoor je gezicht ook niet zo zichtbaar is. Door het dorp of stad zou gaan lopen, belletje iedere keer rinkelend. De mensen in het oosten weten dat dat een uitnodiging is om wat te geven. Ik denk dat hier, vooral in Apeldoorn, mensen gewoon heel raar zouden staan kijken van waar is die mee bezig? En ik misschien een heel groot plakkaat op mijn borst zou moeten hebben van dit betekent het en je bent welkom wat te geven. Dus het tempeltje hier maakt ook altijd heel duidelijk dat we bestaan op basis van donaties. En mensen worden uitgenodigd om wat te geven. Dus het vrijelijk geven, het geven van dana, krijgt dus een wat andere vorm dan mij naar buiten gaan. Mensen komen hier en geven hier in de tempel.
Nou, eerst een van de ideeën, zeg maar, achter de bedelende monniken is dat de monnik los moet komen van alle verlangen en dus ook het verlangen naar voedsel. En in de Vinaya staat ook wel een soort verbod van zelf koken en bereiden van voedsel. Hoe sta je daar tegenover?
De Theravada-traditie is de traditie die de Vinaya echt letterlijk volgt. Je ziet dat met het ontstaan van het Mahayana, waartoe de Zen-traditie behoort, er een iets andere kijk is gekomen op de regels, op de Vinaya. En Zen heeft naast de Vinaya ook zijn eigen regels ontwikkeld, met name in China. In China zaten de monniken met een vergelijkbaar probleem, als ik het zo mag zeggen. Ook toen het boeddhisme naar China ging, de Chinese cultuur nou niet erg open stond voor die traditie van bedelende monniken. Dus je ziet al in de begintijd van het boeddhisme in China tot er nieuwe regels komen, nieuwe vormen, waardoor monniken kunnen overleven in een cultuur waarin dan niet zo gegeven wordt via het bedelen als in bijvoorbeeld de oude boeddhistische landen zoals Thailand en Sri Lanka en India. Dus er wordt binnen Zen wordt er door de monniken gekookt. Dus de Vinaya wordt niet letterlijk nageleefd, maar wel wat de geest van de regels betreft. En dat betekent bijvoorbeeld als je kok bent, koken met de dingen die gegeven worden. Dat werd vroeger door mensen aan het klooster gegeven. Tegenwoordig in het Westen gaan we boodschappen doen. Maar eigenlijk is hetzelfde principe geldig, want Het geld waarmee ik die dingen kocht, wordt ook gegeven. Dus de uitdaging is, hoe ga je met het geld om? Zo goed mogelijk, zo zuinig mogelijk en zo bewust mogelijk. Zodat je eigenlijk toch de regels naleeft wat de geest betreft.
Nou, had je al eerder het woord dana gebruikt. En er wordt wel gezegd van je moet eerst dana leren te beoefenen voordat je überhaupt aan andere zaken kunt toekomen. Is dat zo?
Ja, geven is misschien wel de basis van de hele beoefening. Of het nou geven is in de vorm van iets geven of nou geld is. Of... Maar bijvoorbeeld ook zitten meditaties ook geven. Tijd geven, ruimte geven, stilte geven, jezelf geven. Aan wat? Aan gewoon aan dit moment. En vaak is het geven van iets de eerste stap naar het geven van jezelf. En dat vraagt soms heel wat tijd tot we tot dat punt komen, tot we ons werkelijk kunnen geven aan dit moment, dit hier nu, de werkelijkheid. Dus geven is het begin van het pad en misschien ook wel het einde van het pad.
Je zei al van hier bij ons centrum, hè, deze tempel, ja. Die loopt eigenlijk op dana, op giften. Dus je vraagt geen geld voor cursussen, meditatiebegeleiding. Je wacht gewoon af wat mensen geven. Nou is dat niet helemaal gebruikelijk, moet ik zeggen. Want er zijn veel centra die dat heel anders organiseren. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik kan niet voor anderen spreken, maar zelf heb ik het gevoel dat als we vaste prijzen zouden hanteren, ik toch het gevoel zou hebben tot de dharma een product wordt. Een product wat aangeboden wordt, waarvoor een vergoeding moet worden betaald. En ik zou mezelf daar heel ongelukkig bij voelen, want dat legt allereerst ook een enorme druk op mij. Van ik word dan de leverancier van het product. En de ander wordt een afnemer. Gelukkig toont onze orde aan, die twee grote kloosters en al die kleine tempeltjes die deel uitmaken van de orde, dat het werkt. Je hoeft geen prijzen te vragen. Het werkt gewoon dat mensen geven. Natuurlijk, er zit wel een andere kant aan, tot ik soms wel duidelijk moet maken wat de kosten zijn. En bij de introducties hebben we wel een bedrag vastgesteld van €15... omdat inderdaad mensen die helemaal nieuw zijn, helemaal niet vertrouwd zijn met het principe en zijn zo gewend aan, nou als ik ergens naartoe ga voor een cursus te volgen, dan geef ik een bedrag. En als er staat donatie, ja wat moet ik dan geven? Dus we zeggen nou, een bijdrage voor de introductie is €15, maar als u meer wil geven, prima. En als u dat niet kunt geven, is dat ook prima. En dan als mensen eenmaal hier zijn en we leggen dan een beetje uit hoe het hier werkt, dan... Nee, het enige wat we soms moeten doen is om mensen eraan te herinneren van vergeet onze donatiedoosje niet. Maar nee, het gaat eigenlijk heel goed. Ja, verrassend hè?
Meer informatie over Aad Verboom en Baldwin Schreurs zie onze website. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen, Boris Nieuwenhuizen en Klaas Pot. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Op ons forum kunt u op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. Ook kunt u ons vinden op Facebook als Boeddhistische Omroep en op Twitter onder BosRTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van Oom en volgende week zaterdag zijn wij er weer. Dan gaat het niet over geven, maar over weggooien. Zenmonnik Tom Hannes vertelt hoe hij elke dag iets weggooit en hoe dit zijn leven verrijkt. Ook nemen we een kijkje bij de expositie Religie Nu in de Rotterdamse Kunsthal en de Cybermonnik beantwoordt vragen van luisteraars. Dat alles zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.